Van God wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net, geworpen in de zee, dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Tot zover deze woorden. Het is de bekende gelijkenis van het visnet dus, een passend thema, wat mij betreft althans, omdat we dan daarvan gedwongen worden om ons werk wat voor ons ligt te bezien in het licht van de toekomst, het licht van de voleinding. Een passend onderwerp en daarmee ook eigenlijk een heel ernstig onderwerp. In deze afsluiting, deze slotpreek, wil ik daarmee met u wat dingen nagaan aan de hand van de volgende drie aandachtspunten. Ik wil eerst stilstaan bij het net. Aan de hand van vers 47a. Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net geworpen in de zee. Daarna wat dingen zeggen over de vangst. Tweede, vers 47b. Dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Dan ook de scheiding. Derde, de versen 48 tot en met vers 50. Dus de gelijkenis van het visnet. Drie punten, het net, de vangst, de scheiding. Het eerste is dan dus het net. En broeders, het gezelschap in een van de woningen in de Capernaum is eigenlijk een heel bekend gezelschap. Het is de Heer Jezus die zijn discipelen al vertellen belangrijke dingen leren gaat en leert over het werk in Gods Koninkrijk wat wacht. Zij worden opgeleid, zou je kunnen zeggen. Ze worden door de Heer Jezus voorbereid. Daarom vertelde de Heer Jezus achtereenvolgens de eerdere gelijkenissen over de zaaier, het onkruid in de tarwe, het mosterdzaad en ook het zuurdezen. Kunt u voor uzelf nagaan, Matthäus 13. Toen zaten ze nog bij elkaar op een van die vissersbootjes op het meer van Galilea. Terwijl op de oever van het meer van Galilea de grote groep van Joden en van Farizeeën meeluisterde. Vanaf vers 36, Matthäus 13, vanaf vers 36, veranderen de zaken wat. Want dan vertrekt de Heer Jezus met zijn discipelen naar huis in Capernaum. In gedachten zie je ze zitten in een van de visserswoningen, tussen de netten die daar hangen te drogen. De grote groep van Joden en van Farizeeën is er dan dus nu niet meer bij. De Heer Jezus legt op verzoek van de discipelen eerst de gelijkenis van het onkruid in de tarwe nog eens een keer uit. De tweelinggelijkenis over de schat in de akker en de parel van grote waarde volgt erop. En dan volgt nu de zevende gelijkenis, die van het visnet. Let er dan op, want het is net alsof de Heer Jezus met deze gelijkenis meer dan de andere gelijkenissen het hart van zijn discipelen raken wil. Want de Heer Jezus komt in het beeld van deze gelijkenis zo ontzettend dichtbij. De beelden in de vorige gelijkenissen, die waren genomen uit de wereld van de landbouw, het huiselijke leven, de handel. Deze beelden waren voor de discipels zelf genomen heel duidelijk. Maar het beeld wat in deze gelijkenis nu dus van de visnet gebruikt wordt, dat komt eigenlijk rechtstreeks uit hun eigen leven. Ze waren immers voor een deel althans zelf visser van beroep geweest. Je merkt het in vers 47-48. Herkenbaar wederom opnieuw is het koninkrijk der hemelen gelijk een net geworpen in de zee. Brengt allerlei soorten van vissen samen. Het welk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Dit beeld herkennen ze dus direct. De Heer Jezus sluit in het beeld van deze gelijkenis dus aan op de vroegere leef- en denkwereld van zijn discipelen. We volgen het onderwijs van de Heer Jezus over het Koninkrijk der Hemelen, hoe het eraan toe gaat in het Koninkrijk van Gods genade. Want daar gaat het ook om in deze gelijkenis. Het net, wederom het Koninkrijk der Hemelen, gelijk een net geworpen in de zee, dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het net dus. De Heer Jezus bedoelt hier een zogenaamd sleepnet, wat als een zegen bekend staat. Je hoort er het oorspronkelijke Griekse woordje sagena nog een beetje terug. Een gewoon net werd namelijk gebruikt om eenvoudig te vissen, zou je kunnen zeggen. Maar wil je het hele water afvissen en alles vangen wat niet door de mazen heen kon glippen, dan gebruikte je in die tijd zo'n zegen. Zo'n groot, rechthoekig sleepnet had aan de onderkant gewichten. Daardoor zakte de onderkant direct naar de bodem. Aan de bovenkant zaten grote dobbers. De onderkant ging over de bodem. De bovenkant bleef drijven. En als een soort gordijn hing dat net in het water met in het midden een slurfvormige buidel waarin uiteindelijk de vissen gevangen werden. Het sleepnet gooide de vissers in de zee. Soms trokken de scheepjes het net, maar soms ook twee vissers die aan de kant van bijvoorbeeld het meer van Galilea dat net dan evenwijdige afstand langzaam maar zeker en gelijkmatig de kant optrokken. Beeld is herkenbaar, de onderkant gaat over de bodem. De bovenkant blijft drijven. Als een gordijn gaat dat net door het water, zodat alles wat niet op tijd wegzwom, werd gevangen. Een buitengewoon handige manier om eigenlijk hele stukken water leeg te vissen. En dan vertelt de Heer Jezus dat in het Koninkrijk van Gods genade zo aan toe gaat zoals dat net wat in de zee geworpen is. Ja, en dan komen de eerste vragen boven. Klopt dit wel? Vergist de Heer Jezus zich niet? Vergeet hij misschien niet iets? Waarom zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld niet: wederom is het Koninkrijk der Hemelen gelijk aan beroepsvissers die hun net in de zee werpen en zo allerlei soorten van vissen vangen? Dan let je op dat wat van ons mensen is en zo. Wat wij doen of niet doen. En ook hoe we dat doen. Maar toch gebeurt dat niet. Dat is opmerkelijk. Denk erover na. Over deze les in ootmoed en zelfverloochening. Wij zijn bij lange na blijkbaar niet zo belangrijk als we zelf misschien wel eens denken. Het gaat in deze gelijkenis, in de beelden van althans, niet over wat wij doen, maar over wat God doet, ook al schakelt hij daar mensen voor in. De Heer Jezus, die vertelt eigenlijk heel eenvoudig wat nu de kern is in dat werk in Gods Koninkrijk. Dat net, wat in het beeld van de gelijkenis als met onzichtbare handen geworpen is en ook geworpen wordt. Het gaat om dat net. Om dat hele woord van God. En op dat punt aangekomen, broeders, valt alles van ons mensen weg. Het gaat om de boodschap van het woord en om de prediking van het evangelie. Dat is hier de betekenis van het net. Het net is geworpen en wordt dan door het hele stuk water heen getrokken. Zo gaat de Bijbel over alle terreinen van het leven. Zo gaat de Bijbel door alle volkeren en culturen. Het net is geworpen en het wordt geworpen in de prediking van het hele woord van God. Daar bent u mij misschien wel voor in de bekende tweeslagen. Het hele woord van God. Adam en Christus. Wet en evangelie. Zonde en genade. Oude en Nieuwe Testament. Leer en leven. En noemt u verder maar op. De Bijbel heeft dan ook een boodschap waarmee de Heere tegen iedereen spreekt. En wij moeten en mogen hierin al luisterend volgen, meer niet. Tegen jonge mensen zeg je met de Heere dat ze hem vroeg moeten zoeken. Want dan zullen ze hem vinden. En ervaren dat hij in liefde wacht. Tegen ouderen zeg je met de Heere dat ze hun verwachting in alles alleen op de Heere moeten leren stellen. Omdat ze met al het andere beschaamd uit zullen komen. Tegen onbekeerden zeg je met de Heere dat ze zich moeten bekeren. Tegen bekeerden zeg je met de Heere dat ze moeten staan naar zekerheid. En horen te wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Mensen die van nature bij God vandaan gaan, worden ernstig gewaarschuwd om daar niet mee door te gaan. Die worden liefdevol genodigd om als een verloren zondaar tot Christus de toevlucht te nemen. Terwijl de Heere door middel van de Bijbel ook in soms zulke praktische vragen van het leven leiding geven wil. Broeders, het net is zo breed en het net gaat ook zo diep. Zo breed en zo diep dat eigenlijk niemand er omheen kan of onderuit kan. Zullen we ook het nieuwe seizoen blijven bedenken dat nu dat woord van God altijd iets doet. Altijd. Boston zegt het. Het is of tot verbreking. Of tot verharding. En een middenweg is er niet. Want dat woord wat uit Gods mond uitgaat, zal niet leeg zonder effect tot God terugkeren. Maar het zal doen hetgeen hem behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Nu het tweede, de vangst. Opnieuw beeld van de gelijkenis voor ons halen, broeders, in gedachten. Zie je deze mensen zich 's avonds voorbereiden. Vissers deden ze vissen, deden ze toen meestal 's avonds, 's nachts en zo ook in het beeld van de gelijkenis. Deze avond en ook deze nacht. Twee mannen gaan aan het werk. En ze lopen eerst evenwijdig aan elkaar, slaan het water in. Ze dragen dat net met aan de onderkant de gewichten, de bovenkant de dobbers. Ze lopen net zo ver tot ze eigenlijk niet meer verder kunnen. En dan werpen ze met alle kracht die in hen is, dat net zo ver mogelijk voor zich uit. De onderkant raakt het water eerst en door de zware gewichten zakt dat ook gelijk naar de bodem. De bovenkant blijft drijven door de dobbers, terwijl de slurvormige buidel erachteraan in het water plonst en direct in het water verdwijnt. Het net is in de zee geworpen. Langzaam lopen ze allebei terug, tot ze weer te oever staan. En dan begint het. Langzaam trekken ze het net steeds een stukje naar zich toe. Het net gaat over de bodem. De dobbers blijven drijven. Je ziet in gedachten wat bubbels water, bubbels onder water. Een vis springt hier en daar weg. Maar na kortere of langere tijd komt het net al schurend over de zandstrand de kant op. Het is gelukkig een goede vangst. De vangst bestaat uit allerlei soorten van vissen, zegt de Bijbel vers 47. Er wordt letterlijk dus van alles gevangen. En broeders, nu gaat er in het koninkrijk van Gods genade zo aan toe als met een net geworpen in de zee dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Dat beeld van de gelijkenis houden we vast, want straks wordt er gesorteerd. Wat eetbaar is en goed gaat in een vat, daarna verwerkt te worden. Wat niet eetbaar is en dus niet goed wordt weggedaan. Wanneer je de woorden van de Heer Jezus op je in laat werken, dan gaan je gedachten onwillekeurig terug naar de eerdere gelijkenis over het onkruid in de tarwe. Iemand zaaide goed zaad in zijn akker. 'S Nachts komt een vijand, die zaait onkruid. En dit onkruid groeit samen op met de tarwe. De knechten staan te popelen vol ongeduld. U geeft maar een kik en wij zullen die akker direct schoonmaken van al het onkruid. Maar hij zeide nee. Opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. De boodschap in die gelijkenis is dat in deze aardse bedeling in de kerk onkruid met tarwe is vermengd. Wanneer wij denken te bepalen wat onkruid en wat tarwe is, dan worden wij door de Heer Jezus gewaarschuwd. Wij zullen hier op aarde nooit een kerk hebben waarin bozen niet vermengd zullen zijn met de goede. Wanneer wij dat wel zoeken op grond van onze maatstaven en ideeën, het onkruid dan zouden willen uittrekken, dan zegt de gelijkenis van het onkruid in de tarwe: wees gewaarschuwd. U zou zich met de beste bedoelingen zomaar kunnen vergissen. Want de Heere kent degene die de zijne zijn. En we zouden ook Gods langmoedigheid, de genade, geduld vergeten. Onkruid, dat kan in deze bedeling nog tarwe worden. Nu lijkt het alsof deze gelijkenis precies hetzelfde zegt. Dat is tot op zekere hoogte ook zo. Deze gelijkenis lijkt een tweelinggelijkenis te zijn met die van het onkruid in de tarwe. En er zijn ook overeenkomsten. Denk maar even mee, onkruid in de tarwe op één en dezelfde akker. Allerhande soorten van vis in één en hetzelfde net. Beide gelijkenissen vertellen ook dat bozen en goeden, kinderen van God en zij die dat niet zijn, hier op aarde altijd met elkaar vermengd zullen zijn. Het is in de gelijkenis van het visnet immers allerlei soorten van vissen. Maar nog even meedenken, broeders. Zeggen deze vissers tijdens het ophalen van de netten vangen al: pas op, pas op voor verkeerde vissen. Zeggen ze nu al: spring in dat net tussen de vissen, want er moet nu al gesorteerd worden op eetbaar en niet eetbaar, op verkoopbaar en niet verkoopbare vis. Dat zeggen ze natuurlijk niet. Stel je eens voor dat tijdens het vissen, dat vangen, al iets aan het net zou schieten. Het gaat deze vissers, met andere woorden, om de maximale vangst. Straks zal bekeken worden wat goed is en wat niet goed is. Spiegelen we ons eraan. Het gaat in het koninkrijk van Gods genade om de maximale vangst van mensen. Staat dat bij ons ook bovenaan? Broeders, ik zeg het opnieuw ook tegen mezelf. Vanuit de verborgen gemeenschap met Christus door het geloof heb je, als het goed is, niet één voor de ondergang over. Dan zoeken we in alles, in prediking en tucht, catechese en pastoraat, de mensen erbij te houden. Kijken we zo ook om ons heen, naar hen die buiten staan. Denk aan evangelisatie, aan zending. Denk hierbij ook aan het maatschappelijke leven, waarvan wij met onze gemeenten deel uitmaken. Als het goed is, doet het wat met jongeren en ouderen. Wanneer ze een plaats hebben in deze samenleving, naast collega's en studiegenoten die van God en de Bijbel geen weet hebben. Het moet hen en ons wegen dat zij met ons op reis zijn naar de eeuwigheid en gevangen moeten worden in dat evangelienet. Want dat geldt in nog veel sterkere mate binnen de gemeente zelf. Hoe staan Gods kinderen dan te midden van al hun relaties als man of vrouw? Ouders, grootouders, kinderen. Straks zullen wij met hen staan voor de troon van God, bij de definitieve scheiding. Als het goed is, weten ze en we het dan van elkaar. Hij of zij had met al het menselijke en ondanks alle tekorten het beste met me voor. Waarbij het wat mij betreft niet eens per se gaat om de woorden die werden gesproken, maar vooral om het leven dat werd geleid. Broeders, het echte werk van de Heilige Geest kan ook in dat opzicht niet verborgen blijven, maar komt altijd onder meer hierin openbaar, in een diepe ernst en een ontzagwekkende bewogenheid met onze medemens, verder weg en dichtbij. Want dan gaat het ons om de heerlijkheid van de koning en de eer van God in de omvang van het aantal onderdanen. En we zullen de ander met alles wat in ons is vol overgave opwekken. Kom. Kom, ga met ons en doe als wij. Zou het een wonder zijn, broeders, als ook in het komende seizoen dan anderen zouden gaan zeggen: wij zullen met u gaan, omdat wij gezien hebben dat God met u is. Derde, de scheiding. Dat volgt op de vangst, waarbij dat net van zojuist op de kant werd gehaald. Dat net in het beeld van de gelijkenis, dat zat vol van vis. Wat er dan gebeurt? Vers 48, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Blij met de vangst van vannacht gaan deze mensen er dus direct mee aan de slag. Deze vangst die moet uiteraard worden gesorteerd, uitgezocht. Beeld van het oude Israël, worden wat tonnen of andere manden neergezet. En in alle rust gaat men aan het werk om het goede in de tonnen te doen en om het kwade weg te gooien. Het goede, zegt de Bijbel. We kunnen er ook voor lezen dat wat schoon is, dat wat geschikt is voor de handel, dat wat volgens de regels van vroeger in Israël door de mensen gegeten mocht worden. Het kwade. Je kunt er ook voor lezen dat wat vuil, dat wat onrein is. Denk aan dode vis. Denk aan half bedorven vis. Denk vooral aan datgene wat volgens de regels van vroeger in Israël door de mensen niet gegeten mocht worden. Je merkt ondertussen dat het uitzoeken van goede en kwade vissen bijna automatisch gaat. Dat hebben deze vissers geleerd van hun vader of van kinds af. Dit is een goede en een reine vis. Dat is een kwade, onreine vis. Met een zekere afschuw wordt alles eruit gehaald wat dood is of vergaan. Alles wat schubben en vinnen mist en dus volgens de regels van toen niet gegeten mocht worden, dat blijft allemaal buiten de tonnen die er staan voor de goede en de reine vissen. Wat er met de onreine vissen gebeurt, staat er, in de gelijkenis althans niet direct zelf bij. Het beeld is voor de discipelen ook zo herkenbaar. Ze wisten het heel goed. Die onreine vissen worden weggegooid. Daar heb je verder ook geen last meer van. De onreine vissen worden opgegeten door de roofvogels, die er aan de kant eigenlijk op al zaten te wachten. En met dit beeld in het achterhoofd, vers 49-50, alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. en zullen dezelf in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En broeders, met die woorden legt de Heer Jezus eigenlijk de spits van deze gelijkenis aan ons hart. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. Alzo. Op die manier gaat er in het koninkrijk van Gods genade aan toe, op de manier die vanuit die gelijkenis zojuist uitgetekend werd, in een definitieve scheiding tussen kwade en goede vissen. Opnieuw komt de gelijkenis van het onkruid in de tarwe in onze gedachten. Want de woorden van vers 49 en 50 in de gelijkenis van het visnet, die zijn vrijwel dezelfde als die we lezen vers 41, 42 in de uitleg van de gelijkenis van het onkruid in de tarwe. Het is zelfs zo dat de Heer Jezus in het aanbrengen van de spits in deze gelijkenis het oorspronkelijke beeld van de manier waarop de visvangst verwerkt werd nu helemaal loslaat. Dat vroegere beeld van de manier waarop onkruid en tarwe wordt behandeld, dat vroegere beeld wordt hier opnieuw gebruikt. Dat is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom meerdere verklaarders de gelijkenis van het visnet zien als een tweelinggelijkenis met die van het onkruid in de tarwe. En de overeenstemming in de gedachte is inderdaad zeer opvallend. De overeenstemming is namelijk de vermenging tussen onkruid en tarwe en tussen kwade en goede vis in deze tijd op aarde en de scheiding straks. Terwijl dan ook het eigen accent van deze gelijkenis naar voren komt. In de gelijkenis van het onkruid in de tarwe werd namelijk gesproken over de toekomst van onkruid en tarwe. Hier wordt echter gezwegen over de toekomst van de rechtvaardige. Terwijl er wel wordt gesproken over de toekomst van de bozen. De Heer Jezus, die legt in de gelijkenis van het onkruid in de tarwe de nadruk op de vereniging van onkruid en tarwe nu en in dit leven. En de Heer Jezus, die legt in de gelijkenis van het visnet de nadruk op de scheiding die straks komen zal na dit leven. Want nadrukkelijk zegt de Heer Jezus dat bozen uit het midden van de rechtvaardigen worden afgescheiden. Bozen en rechtvaardigen. Merkt u tussen twee haakjes opnieuw dat de Bijbel zelf als eerste separeert. Wij dus, als het goed is ook. Laat ik proberen om deze woorden, bozen en rechtvaardigen, uit te leggen aan de hand van het beeld van de gelijkenis zelf. Ik begin bij de bozen, dan van de kwade vissen van de gelijkenis. Kwade vissen waren dode vissen, half vergane vissen, vissen die volgens de wetten van Mozes onrein waren. Bozen zijn nu zulke mensen die wel gevangen waren in het visnet van het evangelie, broeders. Zij zaten wel voor u, voor ons, in de kerk. Ze kwamen in prediking, catechese, pastoraat, met dezelfde boodschap van Gods genade door de Heer Jezus in aanraking. Maar ondanks dat bekeerden zij zich niet van die onreinheid waar wij mensen van nature allemaal vol zijn. Je ziet het toch voor je ogen gebeuren. Willens en wetens gaan mensen door op de weg die van nature van God afvoert naar een eeuwige ondergang. Vanuit de wet laat je in alle ernst de waarschuwing horen. Dat moet, broeders. Maar ze weigeren te buigen voor God als iemand die de dood heeft verdiend. Vanuit het evangelie laat je in alle liefde de nodiging horen om tot Christus te komen zoals ze zijn. Om zich aan Hem over te geven en door zijn bloed schoongemaakt te worden van alle zonden. Maar ze komen niet. Onwillig en onbekwaam tot het goede werken mensen willens en wetens hun eigen rampzaligheid uit. En het is niet anders dan eigen schuld. Voelen we de ernst in de woorden? Laat het ons dringen tot die prediking van Jesaja. Wend u naar mij toe. En word behouden. En spoor de mensen ertoe aan. Om daarmee haast te maken. Wie de rechtvaardigen zijn, is dan niet moeilijk meer. In het beeld van de gelijkenis zijn dat de goede vissen die volgens de regels geschikt waren voor handel en consumptie. Zo zaten deze mensen ook gevangen in het visnet van het evangelie. Net als die kwade vissen zaten ze voor u in de kerk. Ze kwamen in prediking, catechese en pastoraat met diezelfde boodschap van Gods genade door de Heer Jezus in aanraking. En laat het ons dan hoop geven. Wanneer we misschien ook in de komende seizoen met stille blijdschap mogen zien gebeuren. Wanneer onzichtbaar voor mensen vanuit het eeuwig welbehagen van God deze mensen in de harten leren delen in dat wonder van Gods genade, in een nieuwe geboorte en een zaligmakend geloof. De wet die klinkt in zijn donkere dreiging. Het evangelie in zijn liefdevolle nodiging. En onzichtbaar voor mensen gaan de woorden naar het hart. En broeders, dan valt de mens er helemaal buiten, ook wij. Als God dat werk begint, dan houdt geen mens dat tegen. Dan leren mensen om met hun hart schuld te belijden. Gods oordeel over het leven te aanvaarden en zo genade te omhelzen. Want dan brengt de Heere mensen ertoe dat ze niet anders meer kunnen dan als een verbroken, boetvaardig zondaar te vluchten tot de Heer Jezus. Dan wordt er liefde in het hart gelegd. En broeders, als er liefde in het hart wordt gelegd, dan verbindt dat altijd aan Gods genadetroon. En dan kennen we alle schakeringen wel. Tussen hoop en vrees. In het uitzien van het hart. In de bedaardheid van het geloof. Of ook in de zekerheid van het aandeel in Christus. Wordt dat wonder geproefd. Genade. Genade is op zijn lippen uitgestort. Wanneer dan straks door de engelen, de bozen, uit het midden van de rechtvaardigen zullen worden afgescheiden en zij zich in geen enkel geval zullen vergissen, wanneer deze in de vurige oven zullen worden geworpen, waar wening zal zijn en knersing van de tanden, broeders, dan mag een diepe huiver en ontzetting ons wel bezetten. Want dan neemt de gelijkenis ons mee naar wat wij wel noemen de stranden van de eeuwigheid. Daar slaan de golven van de tijd op een keerstuk. Daar zal ieders levensschip ook eens aankomen. Dat van u en van mij. Maar ook van die jongeren en van die ouderen. Die we straks weer voor ons zullen hebben. Merkt u wel hoezeer de gelijkenis op dat punt gekomen. Al ons werk eigenlijk plaatst in het perspectief van de eeuwigheid. Hoe dan zal zijn? Met de woorden van de Bijbel. Dan zult gijlieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Tussen die die God dient en die die hem niet dient. De Heer Jezus, die vertelt niet voor niets aan het slot van de gelijkenis over de toekomst van de boze. Terwijl hij hier zwijgt over de toekomst van de goeden. Denken wij daarover na? Zij zullen komen in de vurige oven, waar wening zal zijn en knersing van de tanden. In de gelijkenis het beeld van de hel. En de plaats waar de verdoemden voor eeuwig zullen zijn, om eigen schuld. Ik besef, broeders, ik zeg het op een zakelijke manier. Maar het moet van binnen toch een snaar raken. Het zo aangrijpende beeld van de eeuwige pijn, waarin de rijke man zijn ogen opsloeg, gekweld door een ondraaglijke dorst. De Bijbel zwijgt daar niet over. Daarom wij, als het goed is, ook niet. We zullen er, als het goed is, niet over kunnen zwijgen. Maar laat het dan wel zijn met Paulus. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Broeders, we gaan afronden. De gelijkenis van het visnet, het werk in het perspectief van de eeuwigheid, de ernst daarvan, zei ik zojuist. Ik hoop dat u dat meegemaakt hebt in het verloop van de gelijkenis, met de aandachtspunten, het net en de vangst en de scheiding. Ik hoop ook dat u gemerkt hebt hoezeer in deze korte gelijkenis, in deze slotpreek, een heel aantal lijnen van deze conferentie als het ware samenkomen. En ik wil het u maar gewoon zo neerleggen. Ik acht het in dit verband opmerkelijk. Dat ik in de afgelopen zomervakantie in Frankrijk met een andere stof bezig was. Maar die van mij af voelde lopen. Opmerkelijk, meer niet. En dat dit gedurig terugkwam. Het net, de vangst en de scheiding. De discipelen, die hebben het aangehoord. Wij ook. Laat ik het in de afronding aan ons allerhart leggen. Met de vraag van de Heer Jezus zelf, vers 51. Hebt gij dit alles nu ook verstaan? U, wij en ook ik. Hebt gij dit alles verstaan? Laat het ons antwoord dan zijn of worden. Met dat van de discipelen, vers 51. Ja, Heere, ik heb het verstaan. Amen.